Hallo en welkom bij de online Bijbelstudie van de christelijke gemeente De Bron in Heerlen. Wat leuk dat je aanschuift en meekijkt met deze studie. Mijn gebed is dat het tot zegen mag zijn voor een ieder die het bekijkt. En daartoe willen we ook deze Bijbelstudie opdragen aan God en zijn zegen vragen over deze tijd. Bid u met mij mee. Vader in de hemel, dank u voor uw woord dat krachtig is, maar ook helend en opbouwend, Heere God. Vader, we vragen dat als wij vanavond de volheid van de Heere Jezus opnieuw mogen zien, dat wij vol mogen zijn van Hem en dat wij van zijn volheid mogen proeven. En dat we zijn volheid mogen uitstralen en doorgeven aan anderen om ons heen. Mag de teksten die gebruikt worden, mogen die teksten duidelijk zijn, mogen ze tot ons hart, het binnenste van ons hart, binnendringen. Dat vragen wij in Jezus' naam. Amen. Jezus zegt meerdere keren, ik ben. En dan maakt hij de zin af met een beeld, iets uit het normale leven, om zijn eigen volheid te laten zien. Dit is les nummer 3 in deze serie van de ik ben, uitspraken van de Heer Jezus. En vanavond zien we de volheid van de Heer Jezus in het feit dat Hij het licht van de wereld is. Nou, het is natuurlijk ontzettend gepast, want we zijn net in die tijd van het jaar aangekomen dat we de klok weer terugzetten. Dat levert ons een extra uurtje slaap op, maar dat levert natuurlijk ook op dat onze avonden vooral ook donker zijn in deze tijd van het jaar. En we worden eraan herinnerd, niet alleen dat het fysiek donker is, maar op zoveel manieren zien we om ons heen dat het geestelijk ook donker en duister is. Er is echter hoop. De Heer Jezus spreekt uit, ik ben het licht van de wereld. Niet een licht van de wereld, niet een licht van een persoon of een deel van de wereld. Nee, Hij is het licht van de hele wereld. Hij beschijnt iedereen en in zijn licht mogen wij werkelijk zien. We zijn dus aangekomen bij de tweede ik ben uitspraak. We hebben vorige week gezien dat Hij het brood des levens is, dat we totaal afhankelijk zijn voor eeuwig leven van Hem en dat wij alleen in Hem verzadigd worden. Vandaag dus, ik ben het licht van de wereld. En Jezus maakt die uitspraak twee keer. Eén keer in hoofdstuk 8, vers 12 en de andere keer in hoofdstuk 9, vers 5. Net zoals het brood des levens verbonden is aan een wonder dat Jezus doet, het vermenigvuldigen van brood, de wonderlijke spijziging, zo is deze uitspraak verbonden ook weer aan een aantal dingen die we in de context vinden. In hoofdstuk 9 bijvoorbeeld geneest Hij een blinde, geeft Hij de blinde zicht, mag het licht binnenstromen in zijn ogen. En daarin die context zegt Hij dat Hij het licht van de wereld is. Dus ook hier zien we dat het wonder een teken is, een verwijzing naar iets in Jezus zelf, in de identiteit die Hij heeft. Hij is het licht van de wereld. En mijn grote verlangen en gebed is dat jij, de kijker, ook de Heer Jezus mag leren kennen als het licht van jouw leven. Er is niets vervelender dan in het donker rond te moeten lopen door het huis bijvoorbeeld, om naar de wc te gaan of een deur op slot te doen die je vergeten bent op slot te doen. En tegen dingen aanstruikelen, je voet stoten, tegen de muur aanlopen, de deurklink niet kunnen vinden. Wij zijn eigenlijk reddeloos wanneer wij geen gebruik kunnen maken van onze ogen. Wanneer er geen licht is om ons te begeleiden in de stappen die we zetten. En we hebben ook geestelijk gesproken, hebben wij licht nodig. Licht van buiten ons af. In de New Age en in de Oosterse religies wordt er vooral benadrukt op het feit dat wij een innerlijk licht hebben. Hè, dat het licht van voor de mens in zichzelf zit. Maar de Bijbel is daar heel anders in. De Bijbel spreekt van een duisternis van binnen en de noodzaak van licht van buitenaf, licht van buiten onszelf, dat ons bestraalt en dat ons pad verlicht, zodat wij de weg weten naar de juiste bestemming. Nou, de Heer Jezus is degene die dat licht is. Hij zegt het zoals ik al net zei in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9. Laten we die twee teksten even erbij pakken. In hoofdstuk 8, daar staat: Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen. Dit is een garantie, een belofte die Jezus doet. Als je hem volgt, als je hem het licht van jouw leven maakt, dan zul je beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En in hoofdstuk 9, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Hij is gekomen in de duisternis en met zijn onderwijs en met zijn kruisdood, met zijn opstanding en nu ook door de aanwezigheid van de Heilige Geest in de wereld, gezonden door de Zoon, is hij het licht van de wereld. Hier moeten we ook weer de context erbij halen, want Johannes die flanst niet zomaar zijn evangelie in elkaar. Dit is een evangelie wat goed doordacht is. Een evangelie waarin elk detail wat benoemd wordt, meespeelt en belangrijk is in het grotere geheel. We zien hier dat Jezus in Jeruzalem is en dat hij aanwezig is tijdens het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest, dat was het zevende en het laatste feest wat in Leviticus 23 benoemd wordt als de feesten van de Heer. Het laatste feest ook op de Joodse jaarkalender. En het was een van de feesten waarvoor de Joden opgeroepen werden om naar Jeruzalem te komen om dit te vieren. Het feest heeft eigenlijk meerdere betekenissen. In eerste instantie was het een feest wat terugkijkt. Het vierde Gods leiding en voorzienigheid na de uittocht uit Egypte. Ze waren slaven, God had hen bevrijd uit Egypte en hij bracht hen in de woestijn, in de vrijheid. Ze waren nog niet helemaal thuis in het beloofde land, maar hij bracht hen uit die slavernij en ook daar in die woestijn moesten ze als het ware in tenten verblijven. Ze waren pelgrims op weg naar het beloofde land. Het Loofhuttenfeest viert eigenlijk die periode dat ze in die tenten verbleven, maar ook dat ze inderdaad de vrijheid, de voorspoed van het beloofde land dat in het vooruitzicht lag. Het is ook een feest wat het heden viert. Het was een oogstfeest. De oogst was binnen. Het feest wordt gevierd in het najaar. En de voorspoed, de voorzienigheid van God, de overvloed die bij het oogsten hoort, die werd ook gevierd. Dus er werd een hedendaagse toepassing gemaakt. Niet alleen in het verleden dat God hen geleid had uit de slavernij. Maar ook in het heden dat God nu dit jaar de oogst heeft doen slagen en het heeft een toekomstig vooruitzicht, een profetisch vooruitzicht, waarin er uitgekeken werd onder de Joden naar een tijd van vrede en voorspoed die zou komen. In die woestijn zaten ze in dat spanningsveld. Aan de ene kant, ze waren bevrijd uit de slavernij, maar ze waren nog niet helemaal in het beloofde land waar God hen wilde hebben. Het reeds en het nog niet was een spanning die zij ook kenden zoals wij die ook kennen. Wij leven ook in het reeds en het nog niet. We hebben het heil al ontvangen in zekere zin, maar we kijken ook uit naar de volheid van het heil. En dat is dat Loofhuttenfeest. Dat brengt die spanning goed naar voren. En ze kwamen dus naar Jeruzalem, de Joden, en ze moesten daar een hut bouwen. Soms was dat in de tuin of op het dak zou ook kunnen, of ergens buiten de stad. En daar verbleven mensen dan overdag, daar gingen ze eten en daar vierden ze 7 dagen lang het Loofhuttenfeest. Terugkijkend, naar het verleden, dankbaar voor het heden en verwachtend vooruitkijken naar de toekomst. Het was ook echt een messiaans feest. En in die zin, de Joden verwachten dat wanneer de Messias zou komen, dat dat waar het loofhuttefeest naar uitkijkt, dat dat vervuld zou worden. Dat ze in vrede, in rust, in voorspoed mochten leven in het koninkrijk van God. Nou, wij zien dat eigenlijk ook vervuld in het duizendjarig rijk. Dat is eigenlijk het loofhuttefeest op zijn meest profetisch. Ik ben trouwens, toen ik in mijn studentenjaren zat en ik theologie studeerde, had ik een goede vriend die ook een hart had voor evangelisatie naar de Joden, aan de Joden. En we zijn toen een keer vanuit de stad waar die universiteit was, zijn we naar Atlanta gereden, een hele grote stad in Amerika. En daar is één bepaalde wijk, dat is typisch bekend als een wijk waar veel Joodse mensen wonen. En we hadden het niet zo gepland, maar toevallig gingen we naar die stad en die wijk toe in de week dat het loofhuttefeest gevierd werd. En overal zag je inderdaad in de achtertuinen van mensen in die wijk zag je een hut staan waarin mensen dat feest vierden. We waren toen nog best wel jong en onervaren. Maar we hadden een verlangen om mensen, ook deze Joodse mensen, met het evangelie te winnen. En uiteindelijk zijn we, ik weet niet meer of het toevallig was of dat iemand ons daarop gewezen had, maar toen kwamen we aan bij het huis van de rabbi. En de vrouw van die rabbi die deed open en we kwamen een beetje in gesprek. En ze zei, nou ja, wacht maar even tot mijn man thuis komt. En binnen 10 minuten of zo, inderdaad, kwam de man van deze vrouw aanwandelen. Zijn we uitgenodigd om naar binnen te gaan. En heeft die man ons ook achterom gebracht. Zijn we die hut ook ingegaan. Hebben we daar ook een beetje gezien hoe dat eruit ziet. En heeft hij een beetje verteld over het loofhuttefeest. Wat ze in die week aan het vieren waren. Nou, was natuurlijk een hele bijzondere ervaring. We hebben ook wel geprobeerd om wat evangelie te brengen. Vanuit het Oude Testament ook het evangelie aan deze man te vertellen. Hij heeft er niet zo heel veel, het heeft niet veel indruk op hem gemaakt, moet ik zeggen. Maar het was wel een bijzondere ervaring voor ons om dat een keer mee te maken. In dat loofhuttefeest werden ook nog een aantal rituelen gedaan in de tijd van Jezus. Die waren niet in het Oude Testament vereist, maar het waren op zich geen slechte gewoontes, tradities die toegevoegd werden. Je ziet natuurlijk wel in de tijd van de Heer Jezus dat de Farizeeën heel veel tradities hadden, die ze eigenlijk verhieven tot gezaghebbend, gelijk aan de schrift. En dat is natuurlijk iets wat God niet wil dat wij doen. Ik zie het ook terug in hedendaagse christelijke stromingen. Bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk heeft eigenlijk over de eeuwen heen heeft ze veel traditie opgebouwd die als het puntje bij paaltje komt net zo belangrijk zijn en net zo gezaghebbend als de Bijbel zelf. En dat is een probleem. Dat is eigenlijk dezelfde valkuil waarin de Farizeeën zijn gevallen. Wij mogen menselijke tradities niet verheffen tot hetzelfde gezag als de schrift. En het was pas eigenlijk in de Reformatie in de 16e eeuw dat de hervormers erop stonden dat het gezag voor ons geloofsleven enkel en alleen moet liggen in de schrift. Dat is een van de 5 sola's, noemen we dat. Een sola betekent enkel of alleen. En een van de principes van het protestantisme was teruggaan naar alleen de Bijbel als gezaghebbend. Sola scriptura. Nou, laten we eens kijken wat in het loofhuttefeest bijvoorbeeld gedaan werd. 2 rituelen die Jezus allebei gebruikt om naar zichzelf te wijzen. Dus hij veroordeelt de rituelen niet. Hij gebruikt ze om te wijzen naar zichzelf. Net zoals Paulus het altaar aan de onbekende God gebruikte om te wijzen naar de enige ware God. Maker van hemel en aarde. We lezen in Johannes hoofdstuk 7 dat op de laatste, de grote dag van het feest, dus het eind van het loofhuttenfeest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Nou, waar verwijst hij naar? Is dat iets wat niets in hem opkomt? Nee, dat heeft allemaal te maken met een ritueel wat tijdens het loofhuttenfeest uitgevoerd werd. Elke ochtend van het loofhuttenfeest werd er water gehaald uit een poel vanuit de tempel. Ging een priester met een gouden kan naar Siloam, dat is een waterpoel, de enige watertoevoer die Jeruzalem heeft, in ieder geval in die tijd. En daar werd een kan water gehaald en dat werd uitgegoten bij het altaar van God. Het was een herinnering ook aan het feit dat God in de woestijn, in die periode dat God hen bevrijd had, ook water had voorzien elke keer. En in die context, wanneer elke dag het water wordt uitgegoten als herinnering van Gods voorzienigheid, van fysiek water, zegt Jezus: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Er was nog een ander ritueel wat plaatsvond. En dat was dat 's avonds in de tempel, niet in de tempel zelf, maar in een voorplein van de tempel, werden enorm grote kandelaars neergezet. En die werden verlicht. En de hele nacht door stond de tempel eigenlijk in het licht van deze kandelaars. En ook hier maakt Jezus weer gebruik van wat er tijdens dat feest gebeurt om naar zichzelf te wijzen. In Johannes 8 lezen we in vers 12: ik ben het licht der wereld. Ja, dus hij verwijst zowel naar het uitgieten van het water als het verlichten van het tempelcomplex om aan te tonen wie hij is. Er werd gezegd in ieder geval dat in die tijd dat gebeurde, dat eigenlijk heel Jeruzalem zo'n beetje de gloed van deze kandelaars, van het licht van de tempel, over zich heen kreeg. De tempel was natuurlijk centraal en de tempel was ook was hoog gelegen. En die kandelaars die waren enorm groot en hoog. En vanuit die tempel scheen het licht als het ware over heel Jeruzalem. Het was natuurlijk ook Gods bedoeling dat vanuit Jeruzalem zijn licht, de kennis van God, uitgestraald zou worden naar de wereld. Daar zijn verschillende profetieën in Jesaja. Ik heb ze niet op de sheet staan. Maar verschillende profetieën in Jesaja waarin staat dat de Messias een licht voor de volken zou zijn. En dat eigenlijk Jeruzalem en Israël bedoeld was om getuige te zijn van hem. En dat de kennis van God zou uitstralen vanuit Israël, vanuit Jeruzalem, vanuit de tempel, richting alle heidenen, alle volkeren van deze wereld. Nou, had ook een messiaanse lading, die profetieën. De Messias zou degene zijn die het licht voor de volken zou zijn. Nou, Jezus zegt hier dus: ik ben het licht der wereld. Hij zegt dus niet alleen: ik ben Yahweh uit het Oude Testament. En daarmee koppelt hij zichzelf aan ik ben in het Oude Testament, maar hij koppelt zich ook aan bepaalde profetieën waarin hij beweert: ik ben die lang verwachte Messias. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen. En dat hebben we zo nodig. Waarom? De Bijbel praat veel over licht en duisternis. In de Bijbel staat licht voor zowel kennis als goedheid. En deze twee zijn met elkaar verbonden. Want het is naarmate wij een ware kennis van God opdoen, dat wij ook een leven van goedheid gaan leven. Wij leren God kennen in zijn ware aard. Wij worden verlicht door de Heilige Geest met kennis van de ware God, met geestelijk begrip en geestelijk verstand. En hoe meer we God kennen, hoe meer we gaan leven zoals Hij het van ons verlangt. In goedheid. In goede werken. Maar dat komt niet natuurlijk. Wij worden met harten geboren die zich willen verstoppen van het licht. Wij worden met harten geboren die zich afkeren van het licht. Wij worden met harten geboren die verduisterd zijn van het licht. In Johannes 3 lezen we dat wij als mensen de duisternis meer lief hebben dan het licht. Wij zijn als mensen niet neutraal. Wij worden niet neutraal geboren. Wij zijn niet een blanco bladzijde, een schone lei waarop het leven of de ouders of de omgeving iets op tekent. Nee, wij worden geboren met een afkeer van het licht. Wij worden geboren met een natuurlijk egoïsme, een zelfgericht leven dat ten koste gaat van de eer van God. En vers 20, ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Er zijn dingen die het daglicht niet kunnen verdragen, die in ons hart leven. Het daglicht van Gods heiligheid. Psalm 19 moet ik ook aan denken. In Psalm 19, daar spreekt David van Gods wet die volmaakt is, maar ook van de zon die alles doordringt, het licht van de zon dat alles doordringt, als een beeld eigenlijk van God die ons doordringt. Het licht dat op ons straalt, dat de kennis die wij hebben. Romeinen 1 spreekt van het feit dat wij die kennis eigenlijk onderdrukken. God geeft ons verlichting. God openbaart zichzelf. Hij toont dat Hij er is. Maar wij zijn niet neutraal. Wij zijn niet altijd blij met die openbaring. Wij onderdrukken veel van die kennis en het licht wat God ons geeft. Maar er is ook deze mogelijkheid, vers 21. Wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan worden. We zien dus twee soorten mensen. Mensen die een afkeer hebben van het licht en mensen die tot het licht komen. En dat vergt wat moed. Het vergt moed om je door de heiligheid van God, door de ware kennis van God, doorgrond te worden. Dat het licht, het felle en zuivere, pure licht, wat komt uit Jezus Christus, om dat helemaal door je heen te laten schijnen, als ware een röntgenstraal. En die alles wat binnen in ons zit, vaststelt en blootlegt. En dat we daar eerlijk over zijn. En dat we niet onszelf voor de gek houden. Dat we niet dingen verbergen in onze levens. Maar dat we werkelijk in dat licht gaan leven. Efeze 4 zegt het ook eigenlijk. Vers 18. Daar staat dat wij verduisterd zijn in het verstand. De gordijnen zijn dicht bij mensen die de Heer Jezus niet kennen. Soms hebben we zo'n verlangen om misschien een partner of een kind of een ouder of een goede vriend bij de Heer te brengen, naar de Heer te leiden, te evangeliseren en te zien dat ze tot de Heer komen. En we vertellen vol enthousiasme ons verhaal. En voor ons is het zo duidelijk. Het is die waarheid van de Bijbel en het kruis en vergeving van zonden. Die staat er zo vast. Daar zijn we zo van overtuigd. Want het geeft ons zoveel vreugde. Maar wanneer we het overbrengen, is het als het ware alsof de gordijnen dichtgetrokken zijn. Het licht wil gewoon niet binnenkomen. Het gaat het één oor erin en zonder enige indruk te maken gaat het andere oor er weer uit. Dat is omdat mensen verduisterd zijn. Het gaat niet zozeer om hoe wij het brengen, alhoewel het natuurlijk belangrijk is dat wij het evangelie goed presenteren en overtuigend presenteren. Maar uiteindelijk is de overtuigingskracht niet in onze woorden, maar in het werk van de Heilige Geest die de gordijnen opentrekt om dat licht binnen te laten bij mensen. Johannes hoofdstuk 1, daar zegt dat het woord, de Heer Jezus, het leven was en het leven was het licht van de mensen. Hij is degene die leven schenkt aan alles en hij is degene die alles en iedereen verlicht. We hebben het hier over niet zozeer verlossende verlichting, maar dat hij zichzelf openbaart aan ieder mens. Elk mens krijgt iets van de openbaring van wie God, wie Jezus Christus is. Hij is het licht van de mensen. Hij openbaart zichzelf aan de mens. En het licht verzwijf schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Je kan dat woord begrepen trouwens ook vertalen, heeft het niet overwonnen. En allebei natuurlijk zijn waar. De duisternis begrijpt het niet. Mensen begrijpen niet waar het om draait. Als je het over Jezus hebt. Over de Bijbel, over geestelijke dingen. Over dingen die de natuurlijke mens niet kan ontvangen. Omdat het geestelijke content is. De mensen begrijpen het niet. Maar we mogen ook zeggen, de duisternis heeft het niet overwonnen. Het licht van Jezus wordt niet uitgedoofd. De Satan, de boze, heeft al 2000 jaar geprobeerd om eerst Jezus zelf en daarna zijn volgelingen uit te doven. Zijn leer door allerlei manieren, vervolging, maar ook verdraaiing, vertwisting, om mensen op het verkeerde been te zetten en verkeerde leer de wereld in te brengen, om mensen te verwarren. Maar de duisternis heeft het licht niet overwonnen. Het licht zal zegevieren. En hoe groter de duisternis, hoe zwarter de duisternis, hoe feller zelfs het kleinste lichtje van de Heer Jezus dat in ons leven zichtbaar is, gaat schijnen. En we komen, lieve mensen, steeds meer in een duistere periode. Geestelijke duisternis, waarin wij als christenen steeds duidelijker het onderscheid gaan maken en het onderscheid gaan tonen tussen licht en duisternis. Naam christenen zal er niet meer bij zijn. Dat is allemaal, dat zal opgeslokt worden door de duisternis. Er zal een steeds scherper onderscheid komen tussen de ware volgelingen van de Heer Jezus en mensen die in de duisternis leven. Maar in die duisternis dringt God binnen. Jezus, het licht, schijnt in ons hart. Paulus maakt een verwijzing hierna in 2 Korinthe hoofdstuk 4 en zegt, want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zal schijnen, dat is Genesis hoofdstuk 1, hij heeft het over de scheppings. De eerste scheppingshandeling. God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. God die zei, laat er licht zijn. Hij sprak de woorden en het gebeurde. Licht scheen in de duisternis. En op die eerste scheppingsdag is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. God begon zijn scheppingsweek met een ruwe klomp aarde. Dat bedekt was met watermassa, die leeg was en zonder leven, zonder licht. En het was onbewoonbaar, het was woest, het was ledig. En in die duisternis begint God leven te scheppen door eerst het licht aan te doen. Door licht op de zaak te brengen. En in die ruwe, klotsende watermassa en in de chaos van die duistere aarde gaat God vormgeving brengen. Gaat God invulling brengen. Gaat God leven en licht en heerlijkheid brengen. Paulus zegt dat is een beeld van wat God met iedere christen doet. Hij doet het licht aan van binnen. Hij opent de ogen van ons hart en van ons verstand. Hij laat ons inzien wie we werkelijk zijn buiten Christus. Hij laat ons inzien wie de Heer Jezus is. We mogen hem niet meer met vleeselijke ogen aanschouwen, maar met geestelijke ogen. En we mogen alles met geestelijke ogen aanschouwen. Een hele nieuwe wereld gaat voor je open wanneer de schalen van je ogen vallen en je mag inzien wat Gods woord al eeuwenlang gezegd heeft. Het dringt door, het prikt door de duisternis en het opent ogen. God is degene die in ons hart geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Hij is het licht. Als we onbekeerde familieleden en gezinsleden hebben, dan moeten we vragen aan God: Heer, wilt u het licht aandoen in hun hart en in hun leven? Wilt u die verlichting geven? Prik door die diepe duisternis heen met het licht van Jezus Christus. Maar zelfs nadat we dat eerste lichtmoment, die eerste verlichting van God hebben ontvangen, worstelen wij nog steeds met de zonde. En moeten wij gaan leren om die oude gewoonte, om het licht te vermijden, om ons te verstoppen in de duisternis, om ons te verbergen van andere mensen en het licht wat zij eventueel in ons leven brengen. Door te wandelen in het licht, door het oude af te leggen, door de zonde, daar waar we ons voor schamen, dat wat ons doet vluchten van God, van plekken waar het licht is. Sommige mensen die zeggen, voor geen goud zou ik een voet in een kerk meer zetten. Waarom? Omdat in een kerk, vooral waar het evangelie krachtig en vrijmoedig gepredikt wordt, is een plaats waar enorme lichtinval komt. En mensen kunnen het niet verdragen. Ze willen niet in dat licht treden. Want alles wat in het vage en schemer leeft, daar zie je de gebreken niet van. Dat ziet er niet zo vies uit, maar wanneer je het in het felle en doordringende licht van een lamp brengt met hoge lichtintensiteit, dan zie je de gebreken, dan zie je de vlekjes, dan zie je de onvolmaaktheden. En mensen willen dat niet. En als christenen willen dat soms ook niet. En Johannes moet ons oproepen, ook als christen zijnde, om te wandelen in het licht. Niet alleen die eerste lichtinval bij de bekering, maar ook de Hij zegt in vers 5, dit is de boodschap die we van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. We weten ook van de eeuwige staat waarin wij zullen verkeren in het nieuwe Jeruzalem, dat daar geen geen duisternis zal zijn, geen nacht meer zal zijn. Alles zal verlicht zijn door God zelf. Hij is het licht, de lamp voor de eeuwigheid. In hem is geheel geen duisternis. Hij is geheel heilig. Maar, als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, als we dicht bij hem wandelen en we laten zijn licht door ons heen schijnen, hebben wij gemeenschap met elkaar. Twee mensen die zo in relatie met God staan, die staan ook in gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. We zullen nog steeds zondigen. Ook als christenen zullen we niet volmaakt zijn. We zullen struikelen, we zullen vallen. Maar, wat doe je als je struikelt en valt? Ga je jezelf verbergen? Ga je jezelf goed praten? Ga je jezelf rechtvaardigen? Ga je jezelf verstoppen en verbergen en breng je de zonde terug in de binnenkamer van je leven, zodat andere mensen het niet kunnen zien en jij door kan gaan met je zonde. En met de komst van internet en mobiele telefoons enzovoorts is het ontzettend makkelijk om een dubbel leven te leiden. Een openbaar leven in de kerk en in de kerkbanken, terwijl je in de binnenkamer van je leven en van je huis via internet op allerlei sites bent en met allerlei dingen bezig bent die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat is niet wandelen in het licht. Wat is dan wel wandelen in het licht? Niet in volmaaktheid wandelen, maar onze zonde belijden, vers 9. Dat is wandelen in het licht. Wanneer wij constant, wanneer we struikelen en vallen in de zonde, korte metten maken met die zonde, gelijk afrekenen, gelijk terug naar God, onze zonde belijden. En ons opnieuw bekeren, bij wijze van spreken. Dan wandelen wij in het licht. En laten wij constant, brengen wij dat wat het verborgene opzoekt, duwen wij terug in het licht. Brengen wij terug in de openbaarheid met God. Adam en Eva, die verstopten zich zodra ze gegeten hadden van de boom van kennis van goed en kwaad. Maar God roept hen uit de verborgenheid. Hij roept ons uit de verborgenheid. Dat wat diep geheim is. Dat wat het daglicht niet kan verdragen. De schaamte die we in onze privélevens meedragen. Hij wil dat we deze dingen in het licht brengen. Niet zozeer dat we in de gemeentesamenkomsten alles maar eruit moeten gooien. Maar in ieder geval in eerste instantie met God. Dat we God toelaten in ons hart en leven. Dat we het in de openbaarheid met God brengen. En dat we die dingen belijden en zo afrekenen met de zonde die nog steeds aan ons kleeft. Die ons nog steeds doet struikelen. Er zijn ook, denk ik, momenten dat we een broeder of een zuster moeten benaderen. En gewoon open kaart moeten spelen. Iemand in vertrouwen moeten nemen. Want God heeft bedoeld dat wij als gemeente een lichaam zijn. Dat we afhankelijk zijn ook van elkaar. We hebben elkaar nodig. We hebben broeders en zusters nodig. We hebben de gemeente nodig. We zijn geen Einzelgängers. God is totaal niet op zoek naar een Einzelganger in zijn koninkrijk. Hij heeft ons aan elkaar gegeven. Laten we elkaar vertrouwen. En laten we ook betrouwbaar zijn. Laat ons niet die roddelaars zijn. Die de dingen die in kwetsbaarheid en in vertrouwen ons toevertrouwd worden. Dat we die weer doorspreken, doorgeven aan anderen in een roddelclubje. Onder het mom van een gebedspunt. Nee, laten wij liefdevolle, betrouwbare mensen zijn waar we met elkaar kunnen optrekken. En zo nodig ook elkaars onze eigen zonde kunnen belijden, zoals Jacobus dat ook zegt. En dat we samen ervoor gaan bidden en in het licht gaan wandelen en zo in gemeenschap met elkaar gaan leven. De kerk is niet volmaakt. De gemeente zal nooit volmaakt zijn totdat ze bij de Heer Jezus is. Dan zal ze stralend wit zijn. En tot die tijd zullen wij gebrekkig zijn. Zullen we elkaar teleurstellen. Zullen we tegen elkaar zondigen. Maar wanneer we die zonde in het licht brengen, mogen wij wandelen. In het licht van de Heer Jezus. Filippenzen zegt eigenlijk hetzelfde. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God, smetteloos, binnen, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Het is wanneer wij wandelen in het licht van de Heer Jezus. Wanneer wij constant dat wat naar het duister neigt in ons hart. Het licht induwen en forceren. Dat wij gaan veranderen en dat wij het licht van Jezus Christus mogen reflecteren de wereld in. Jezus zei in Matteüs hoofdstuk 5, u bent het licht van de wereld. Het is niet alleen dat hij het licht van de wereld is. Ook wij hebben de verantwoordelijkheid. Niet zozeer zoals de zon haar eigen licht heeft, maar meer zoals de maan het licht van de zon reflecteert. Wij behoren het licht van de aarde te zijn. In die zin dat wij het licht van de Heer Jezus reflecteren de wereld in. En dat wij mogen schijnen in een generatie, in een verkeerd en ontaard geslacht. Mag de Heer ons dit soort mensen maken. Dankbaar dat wij uit de duisternis overgeplaatst zijn in het licht. Ons realiserend dat wij behoren te wandelen in dat licht. Constant onze zonde belijdend naar hem toe. En de pracht en heerlijkheid van zijn naam reflecteren in een duistere periode. Zullen we afsluiten. Vader, dank u voor deze avond en deze les. We vragen uw zegen. Uw hulp om in het licht te wandelen, zoals u geheel zonder duisternis bent. In Jezus' naam. Amen. Hartelijk dank dat je meegekeken hebt. Hopelijk was het een zegen en een uitdaging voor je, een bemoediging om te wandelen met de Heer Jezus in zijn licht. Vond je dit een mooie video? Geef ons een like. Abonneer jezelf op ons kanaal als je deze video's tot zegen zijn. En hopelijk tot de volgende keer.